Goedemorgen. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging om vanmorgen bij jullie te zijn. Met ons hele gezin, nogal liefst. Fijn. We gaan vanmorgen inderdaad nadenken over schatrijk in Christus. En ik wil met jullie de eerste 7 versen lezen van Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1, de eerste 7 versen. Efeze 1, vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Vader in de hemel, trouwe God, dank u dat u ons de Bijbel geeft. Het onfeilbare, onveranderlijke woord van u. In een vertaling die we kunnen lezen. En die als de Heilige Geest ons helpt, ook diep kan landen in ons hart. En daar willen we u eerbiedig voor vragen, dat u ons helpt om te begrijpen wat u in deze verse zegt. Zodat de rijkdom van de Heer Jezus vanmorgen in het geloof ook onze rijkdom zal zijn. En we inderdaad zullen zeggen, u bent eindeloos mooi. Ik verlang naar Jezus. Help ons zo. Wilt u mij helpen om dit duidelijk en nederig uit te leggen? En wilt u ons allemaal helpen om dit met oren van het geloof te begrijpen en de ogen van ons hart te zien? In Jezus' naam. Amen. Afgelopen week zijn velen van jullie geweest in een huwelijksdienst. En bij een huwelijksfeest. Wij ook. Wij hadden afgelopen vrijdag in de gemeente een huwelijksdienst van ook 2 jonge mensen. Een man en een vrouw die samen gingen trouwen. Heel vaak op zo'n huwelijksdag is er de gelegenheid om het kerstverse bruidspaar cadeaus aan te bieden. En zeker als er wat gasten zijn die allemaal cadeaus meenemen, dan worden ze soms overladen met cadeaus. Ik kan me dat herinneren toen wij trouwden, zo'n 15 jaar geleden, dat we op een bepaald punt stonden op de feestlocatie en dat al de vrienden en bekenden langskwamen met hun cadeaus. Ze stonden volgens mij zelfs in de rij om dat aan te bieden. En dat we het 1 voor 1 in ontvangst namen, op een tafel achter ons zetten, het 's avonds laat in onze auto of in iemands auto werd gezet en het bij ons over de drempel werd gedragen. En de volgende dag, halverwege de dag, kwamen we slaperig naar beneden, gingen we op de bank zitten en stonden overal in het huis cadeaus. Ik wil even 1 situatie schetsen. Die helpt denk ik als metafoor voor de preek van vanmorgen. Stel nu dat vrienden of familie op die trouwdag ons een groot servies hadden gegeven, een grote doos met misschien wel een servies uit 100 delen. Borden, schalen, kopjes, schoteltjes, etc. In een grote doos ingepakt, papier eromheen, strik eromheen en op de bewuste dag richting het bruidspaar gestapt en gezegd: van harte gefeliciteerd met deze prachtige dag en jullie huwelijk, alsjeblieft, voor jullie. Dan zou het bruidspaar waarschijnlijk die doos in ontvangst nemen, achterin zetten, mee naar huis en de volgende dag die doos aantreffen in hun kersverse huis. En wat zouden ze dan doen? Heel waarschijnlijk, laat ik het even bij mezelf houden, zou ik vrij snel naar die grote doos lopen. Zeg, nou, laten we die eerst eens openmaken. Het papier losmaken, jongens en meiden. Het karton openvouwen. En dan stop je je hoofd in die doos. Wat zit daarin? Misschien herken je dat ook wel van je verjaardag. Als je een groot cadeau hebt gekregen, dat je hem zo snel mogelijk open wil maken. Misschien nog wel voordat je de andere cadeaus hebt gekregen. Je stopt je hoofd erin en je haalt één voor één eruit wat erin zit. Bijvoorbeeld, hey, borden. Of dit ook. Kop en schotel. Of als je aan speelgoed denkt, een auto, een racebaan. Noem maar op, allemaal verschillende onderdelen die eruit komen. Weet je, je hebt het in één keer ontvangen. Alsjeblieft, voor jou. En je ontvangt het, maar de volgende dag ga je het stuk voor stuk uitpakken en ontdekken. Weet je, zo is het eigenlijk ook met de rijkdom in de Heer Jezus. Als je tot geloof in de Heer Jezus komt, als je voor het eerst je vertrouwen op de Heer Jezus stelt, je zonde belijdt en hem aanvaardt, hem ontvangt, hem omhelst als je redder, dan ontvang je alle geestelijke rijkdom in één keer. Maar op dat moment besef je helemaal nog niet hoe rijk je bent. Weet je wat het christelijke leven is? Om stap voor stap te ontdekken welke rijkdom wij in Christus hebben. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 12... wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Dus de Heilige Geest is aan de gemeente gegeven, onder andere om te laten zien wat de rijkdom is die wij in Christus hebben ontvangen. Korter gezegd, de Geest van God wil je laten zien wat het betekent om in Christus te zijn. En dat duurt een eeuwigheid. We hebben niet de pretentie en de illusie dat we dat vanmorgen, dat we die doos helemaal leegruimen. Heel die doos ontdekken. Misschien is het wel zo, hoe verder je met God onderweg bent, hoe dieper je met de Heer Jezus gaat, hoe meer je ontdekt, hoe stiller je wordt en je denkt, ook deze genade is me geschonken. Ook op dit pad is God me nabij geweest. Ook in deze omstandigheden heb ik zijn hart en zijn karakter leren kennen. Het wordt steeds dieper. Paulus schrijft een brief aan de Efeziërs. Waarschijnlijk zijn ze zo'n 5 jaar geleden tot geloof gekomen. Het zijn jonge christenen. Ze zijn grotendeels bekeerd vanuit het heidendom. Ze hadden geen background, zou je kunnen zeggen. Geen christelijk referentiekader. Paulus is daar gekomen met zijn team en heeft het evangelie gebracht. Je leest dat in Handelingen 19 en 20. En er staat dat ze radicaal tot bekering komen. Ze verbranden hun toverboeken, hun amuletten. Ze doen hun afgodsbeeldjes van Diana weg. En ze bekeren zich, zo staat er. En ze geloven in de Heer Jezus als hun Heer, als hun Kyrios, als hun Redder. Joden en heidenen. Samen vormen die de gemeente in Efeze. En 5 jaar later ongeveer schrijft Paulus hen een brief. En hoe begint hij die brief? Met een groet, zeg je, in vers 1. En met een zegen in vers 2, inderdaad. Maar dan, heel snel, in vers 3, begint hij met een lofprijzing. En die lofprijzing, als je je Bijbel voor je hebt, en dat is een goed idee, want we gaan door die versen heen, die versen 3 tot en met 14, dat is één lange zin. In het Grieks In het Grieks is het één lange zin. Die begint met vers 3 in onze Nederlandse vertaling. Gezegend of geprezen zij de God en Vader. En hij eindigt in onze Nederlandse vertaling in vers 14 met tot lof van zijn heerlijkheid. Alles wat daartussen staat is één lange zin. In het Grieks. En Paulus prijst daar God. Het is een lofprijzing aan God. Gezegend zij God. Hij zegt niet, lieve mensen, gezegend zijn de Efeziërs, want zij hebben zich bekeerd. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die. God is het onderwerp. God heeft iets gedaan. En in die, hoeveel zijn het er? 12 versen, 3 tot en met 14, bouwt hij als het ware een soort lofzang op, spreekt hij een lofprijzing uit, gericht aan het adres van God, wie God is en wat hij heeft gedaan, en hoe dat blijkt uit het leven van de Efeziërs. Waarom doet hij dat? Om God te eren. En ten tweede, om de Efeziërs bewust te maken, en vanmorgen wij met hen, wat het betekent dat je een christen bent. Wat het betekent dat je in Christus bent. Wat het betekent dat God jou gekozen heeft, geroepen heeft, gered heeft, verzegeld heeft en noem maar op. Eigenlijk is het dit, om even het voorbeeld te gebruiken. Steek je hoofd eens in de doos. Gemeente van Christus. In Efeze. In elke plaats, lazen we vanmorgen bij de opening van de dienst. Dus ook hier. Steek je hoofd eens in de geestelijke doos vol rijkdom. En besef vanmorgen opnieuw wat je in Christus geschonken is. Voordat wij 3 zegeningen langslopen. Vanmorgen 3. We kunnen niet dat hele stuk doen. Wil ik nog even een waarschuwing geven. Christenen zijn niet altijd geïnteresseerd in hun erfenis. Als er van de week een brief op de mat zou vallen van de notaris om een fysieke erfenis te komen ondertekenen, dan denk ik dat de meesten van ons toch bij de notaris zouden verschijnen. Er is misschien een oud-oom overleden, een bemiddelde oud-oom. Die wist niet eens dat je in zijn testament stond. Maar klaarblijkelijk is die overleden. En word je bij de notaris ontboden om je handtekening te zetten onder de erfenis. Ik denk toch, geestelijke mensen als we zijn, dat we zouden verschijnen bij de notaris. Is even zien wat onze oom voor ons bestemd heeft. Geestelijk gezien kijken wij vanmorgen in ons geestelijk testament. We kijken wat God bestemd heeft voor alle kinderen van God. Dus ik wil je vragen, kijk mee, doe mee en zie wat God ons in Christus heeft geschonken. Verwonder je. Laten we dat samen doen als gemeente. Dit is niet een individuele zaak. Paulus schrijft aan het collectief van de gemeente. Ik zei 3 zegeningen die we aan de hand van 3 vragen langslopen. Als eerste wil ik de vraag wie aan de tekst stellen. Ik heb het over de tekst vers 3 tot en met 7. De vraag wie. Over wie gaat het hier nu? Tweede is wat. Dan komen die 3 zegeningen langs. En de derde is de diepste vraag. Waarom? Waarom? Waarom al deze zegeningen? Eerst wie? Want we moeten goed weten wie de afzender is en wie de ontvangers zijn. Als je aan deze tekst, vers 3 tot 7, en hou hem voor je, de vraag wie stelt, over wie gaat het hier, dan komt als eerste de naam van God eruit. Vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Vers 4, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren in hem. Vers 5, hij heeft ons voorbestemd. Vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Je hoeft geen Neerlandicus te zijn om te begrijpen dat God het absolute onderwerp is van deze zinnen. Hij is de handelende persoon. Je kan het ook zeggen, God de Vader is de bron van al deze zegeningen. Wat is het tweede antwoord op de vraag wie? Wat denk jij? Wat denkt u? Ik denk de tweede persoon die heel veel voorkomt in dit stuk is Jezus Christus. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in Christus, heeft uitverkoren. Vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. Vers 7. In hem, in Christus, hebben wij de verlossing door Christus bloed. De tweede persoon die, als het ware, als je op deze tekst klopt, als je op deze tekst klopt, als je vragen stelt aan de tekst, de tweede persoon die onmiskenbaar naar voren komt, is de persoon van onze Heer Jezus Christus. Ik krijg het idee, ik denk jij ook, dat God de Vader de bron is van de zegen en dat Jezus Christus het kanaal is. Hij zegt telkens, het is in hem, het is door hem dat het tot ons komt. De Vader is de bron, is de bedenker, is de eeuwige bron van het heil, zou je kunnen zeggen. Maar het wordt gerealiseerd, het komt tot ons door de Zoon Jezus Christus. Nu is er natuurlijk nog één personengroep die we nog niet genoemd hebben. Die wilde je misschien net al zeggen, toen ik zei wie. Ja, hè? Dat is die ons en die wij. Heel duidelijk zijn dat de ontvangers. Het adres van de zegen. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar laat me er twee noemen. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Vers 4. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren. Hey, niet zo'n moeilijke vraag, die wie. De tekst maakt overduidelijk dat het bij de Vader vandaan komt, dat het door Jezus Christus is en dat het voor ons is. Misschien zeg je, wie is die ons? Dat is een goede vraag. Het is heel goed dat je niet direct alle Bijbelteksten op jezelf betrekt. We moeten bescheiden zijn. Wie is hier de ons? Nou, als we goed gelezen hebben, is dat volgens vers 1 de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Het gaat dus over de christenen, de gelovigen uit Efeze. Heiligen en gelovigen zijn synoniemen voor dezelfde groep. De christenen aldaar. Misschien zeg je, jammer. Ik hoopte dat er baaksem stond. Er staan twee locaties in vers 1. Er staat de gelovigen in Christus Jezus en de gelovigen in Efeze. En weet u wat het goede nieuws is? Dat de vindplaats van de zegen is niet Efeze, maar Christus Jezus. Dus dat betekent dat deze teksten zonder schroom toegepast mogen worden op allen, of je nu in de eerste of de 21ste eeuw leefde, of je nou in het huidige Turkije leefde, of hier in Nederland, in de lage landen aan de zee. Allen die in Christus Jezus zijn, kunnen zichzelf scharen onder die ons en die wij. Dat is genade. Ik hoop dat je vanmorgen kan zitten hier en kan zeggen, het gaat dus over mij. Ik zou je dat bijna willen vragen. Ik zou je bijna willen vragen, kan je zeggen, aha, deze zegeningen gaat dus over mij. Mijn naam staat in het testament. Dat is geweldig. Anders sta je vandaag aan de zijlijn te kijken hoe God andere mensen heeft gezegend. Maar wat een verschil als je kan zeggen, niet alleen anderen, maar ook mij. Ons en wij. Oké, dat brengt ons bij de vraag, wat? God de Vader heeft gezegend door Jezus Christus de gelovigen die in Christus zijn. Dat is onze eerste ontdekking van vanmorgen. Het antwoord op de vraag wie. Ik hoop dat je het stap voor stap met ons meemaakt. Dan gaan we nu naar de vraag wat. Wat zijn dan de zegeningen? Het algemene antwoord vinden we in vers 3. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ik wil daar niet veel over zeggen, Maar Paulus zegt daar in ieder geval twee dingen. Hij zegt, de zegeningen die gaan volgen vanaf vers 4 zijn alle geestelijke zegeningen. We hebben niet een gedeelte ontvangen, je hebt de hele doos ontvangen. Snap je? Je hebt het hele pakket gekregen. In Christus kreeg je alles. Je bent in één klap schatrijk. En het tweede wat hij zegt is, het zijn geestelijke zegeningen. Dat wil zeggen, het gaat hier niet over fysieke zegeningen. Het gaat hier om geestelijke zegeningen. Het gaat hier niet om een mooie auto. Het gaat hier niet om een goede gezondheid of een prachtig huis of een lang leven. Het gaat hier over de rijkdom die we geestelijk in Christus hebben ontvangen. Opgeborgen in de hemelse gewesten waar Christus op de troon zit. Hij is als het ware de erfgenaam. Hij is degene die het testament heeft geschreven. Maar ook de eerste zegen daarvan ontvangt en die uitdeelt aan zijn kinderen. Dat is de zekerheid. En vanaf vers 4 gaat Paulus die zegeningen als het ware langslopen. Je zou kunnen zeggen, dan haalt hij dingen uit de doos. Het is een beetje platvloers gezegd. Maar ik hoop dat je het begrijpt, dat je het voor je ziet. In vers 4 begint hij met een prachtige zegen. Omdat hij, dat is God, ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren heeft in hem, in Christus. Wat is de eerste zegen? De eerste reden om God te prijzen? Want dat is het, hè? Het is een lofprijzing. Dat is dat God ons heeft uitverkoren. Wat betekent dat? Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Daar is de tijd vanmorgen niet voor. Maar ik zou dit willen zeggen. Het is heel duidelijk bij God begonnen. En niet bij ons. God heeft ons gezien, gekend en gekozen. Uitverkoren wil zeggen ook apart gezet. Dat heeft ook te maken met het begrip geheiligd, wat Edward aan het begin van de dienst noemde. Als je in Christus gelooft, moet je weten dat het niet bij jou begonnen is, maar bij God. Jij bent niet een werk met God begonnen. Jij bent niet een project met de Heer Jezus begonnen. De gelovigen moeten ontdekken, mogen ontdekken, dat God dat begonnen is met hen. En dat is genadig. Ik denk hoe verder je komt in je geloofsleven, hoe meer oog je daarvoor krijgt. Dat je zegt, het is niet mijn zaak. Het is zijn zaak. Het gaat om zijn eer en hij is in mijn leven begonnen. Wanneer heeft hij ons uitverkoren? Voor de grondlegging van de wereld. Dat is niet gebeurd in reactie op de zondeval. Het is ook niet gebeurd toen jij tot bekering kwam. Het is gebeurd voor de schepping van de wereld. Voordat God de eerste dolfijn schiep. Voordat God de zon, de maan en de sterren riep. Hou je vast. Had hij jou op het oog. Dit spreekt over de stille eeuwigheid waar God drie-enig was, aanbeden in de hemel. Er was nog niets geschapen, maar wat in de hemel vaststond, was dat hij jou zou roepen om bij zich te hebben. Dat is indrukwekkend, toch? Wij hier in 2024, in ons korte leventje van hoogstens 120 jaar, We kijken met een gigantische verrekijker terug in de tijd. En we gaan over de geschiedenis van de gemeente, 20 eeuwen. Over de geschiedenis van het volk Israël, nog zoveel eeuwen. We gaan over de schepping, over de zondeval. En daar zegt God, daar stond al vast dat ik jullie, Efeziërs, jullie in Christus zou kiezen voor mijzelf. Dat is indrukwekkend. Wees niet bang. Deze zegen wil niet zeggen dat jij geen verantwoordelijkheid hebt. Deze zegen wil niet zeggen dat jij je niet moest bekeren. Dat moest je. Deze zegen wil niet zeggen dat jij niet moest geloven. Dat moest je. Deze zegen wil niet zeggen dat jij in je christelijk leven zo moet zitten. Dat moet je niet. Deze zegen praat over waar is het nou eigenlijk begonnen? Helemaal in the end. Ik moet zeggen, in the beginning. Wie is nu, zeg maar, de auteur van redding en wie is de volmaker van redding? God zegt, dat laat ik aan niemand anders over dan aan mijzelf, de drie enige God. Waardoor de gelovige, zo'n klein mensje, zijn handjes opsteekt en zegt, glorie aan God. De uitverkiezing. De tweede zegen die Paulus bespreekt is in vers 5. Hij heeft ons voorbestemd, ook al zo'n diep woord, om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Waartoe heeft God ons uitverkoren? Dat je bent uitverkoren is vers 4. Waartoe je bent uitverkoren is vers 5. Weet je waartoe? Niet om een dolfijn te zijn, maar om kinderen te zijn. Niet om slaven te zijn, hoewel we in Christus slaven zijn. Dat betekent, we zijn dienaren van hem. Maar onze positie is de positie van een kind. We zijn niet geroepen om engelen te zijn. Misschien heb je wel eens gedacht, dat had ik wel willen zijn. Zo'n zwevende engel in de hemel. Op bezoek bij Maria. Op bezoek bij Zacharias. Nou, wel een dynamisch bestaan. Klopt. Maar engelen zijn gedienstige geesten. Kinderen delen in het testament. Ze hebben een hele speciale rol. Engelen bezingen Gods heiligheid. Kinderen bezingen ook Gods genade. Engelen weten niet van genade. Engelen weten niet van redding. Wij weten van redding en adoptie. Bestemd tot kinderen. Even voor de helderheid. Verderop in de brief gaat Paulus uitleggen, hoofdstuk 2 vers 1, dat we voorheen vijanden waren. Nogal een contrast. Van vijanden vrienden geworden. Van ontheemden en bastaarden kinderen geworden. We waren, Efeze 2 vers 1, geestelijk dood, maar nu, Efeze 2 vers 5, geestelijk levend. We stonden op voet van oorlog met God. We waren van nature onder de toorn van God. En nu, zegt hoofdstuk 1 vers 5, zijn we ondanks dat bestemd tot kinderen. Hoe heeft God dat gedaan? Het einde van vers 4 hoort volgens de meeste verklaarders. Dus even een technisch uitstapje. Als je het te moeilijk vindt, dan luister je maar even niet. Maar als je zegt, ik wil dat meemaken. Het einde van vers 4, daar staat in de HSV, in de liefde. Heel veel commentatoren zeggen, dat hoort eigenlijk voor vers 5. Dan zou vers 5 als volgt zijn. In liefde heeft hij ons voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen. Heere God, hoe hebt u dat gedaan? Met welke hartsgesteldheid hebt u ons tot kinderen bestemd? In liefde. Ah, zeg je, dat komt zeker omdat God ook graag kinderen wilde hebben, zodat hij niet eenzaam zou zijn. Zo werkt dat bij mensen soms, hè? Adoptie, een diep proces. We kennen mensen in onze omgeving die dat gedaan hebben. Prachtige voorbeelden hoe ze zich ontfermd hebben over kinderen die in andere landen heel weinig ontwikkelingskansen hadden. Die nu in een Nederlands warm gezin zijn. En de vader en moeder zich opstellen als ware het hun eigen biologische kinderen. Prachtig om te zien. Wat een liefde. Hoewel het ook niet altijd makkelijk is, dat wil ik niet zeggen. Maar het is een diep proces. Die kinderen, die krijgen daardoor een veel betere plaats. Maar de kinderen geven ook iets aan de ouders. Soms zijn adoptieouders ook op zoek naar hun liefde te kunnen bewijzen aan kinderen. Met alle respect, God was niet eenzaam. God heeft niet geadopteerd om zelf completer te worden. God was full in Trinity. Hij was gelukzalig in zichzelf. God heeft niets nodig, zegt Handelingen 17. We moeten niet te menselijk over God denken. En toch heeft hij ervoor gekozen om mensen om zich heen te verzamelen. Mensen aan zijn borst te drukken. Aan wie hij zichzelf openbaren kan. Met wie hij zijn liefde kan delen. Geheel vrijwillig, geheel ongedwongen, vanuit zichzelf, in liefde. Dit zegt heel veel over het karakter van God. Het is iets om over te mediteren als je van de week eens gaat wandelen. Of bij de open haard zit. Adoptie heeft dus een subjectieve kant. Een kant van liefde. Maar adoptie heeft ook een juridische kant. Als ik een kind adopteer, dan gaat het ook mijn naam dragen. Komt het ook in mijn testament te staan. Wordt het een erfgenaam. Zo ook bij God. We zijn subjectief zijn kinderen. En objectief, juridisch, zijn erfgenamen. Ik zou bijna zeggen, knijp eens in je vinger. Knijp eens in je arm. Dit is ongelooflijk, dit is groots, dit is heerlijk. We zijn zijn kinderen. Vers 6 zegt het zo. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Dit betekent ook letterlijk, hij heeft ons aangenaam gemaakt. Een vrijere vertaling zegt, geparfumeerd. God heeft ervoor gezorgd dat we ruiken naar de Heer Jezus. Dat we in zijn vertrouwenssfeer kunnen komen en hij ons ziet als zijn eigen zonen en dochters. De derde zegen, de laatste voor vanmorgen. Vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. God heeft ons uitverkoren, zegening 1, om als zijn kinderen te worden aangenomen, zegening 2. Maar lieve mensen, we moeten ons geen illusies maken. Wij lopen niet zomaar het gezin van de Heilige Vader binnen. Wij lopen niet zomaar de hemel binnen. Wilde God ons adopteren? Wilde God ons in zijn persoonlijke nabijheid brengen? Wilde God ons een adoptievader voor ons zijn? En wij als kinderen aan zijn borst, moest er wel heel wat gebeuren. Als ik het simpeler zeg, er was heel wat voor nodig om jou in het gezin van de Vader te krijgen. Weet je wat er met je nodig was? Je moest worden verlost. Het staat niet dat je een dresscode moest worden aangemeten. Of dat je wat etiketten moest worden geleerd. Of dat je een beetje moest worden bijgeschaafd. Dat staat er niet. Weet je wat vers 7 zegt? Om een geadopteerd kind van de Vader te zijn. Om in zijn voortdurende liefdesaanwezigheid te kunnen leven. Was er niets minder nodig dan dat je werd verlost. Dat je werd gered. Dat is het scharnierpunt. Je zou kunnen zeggen, uitverkoren om door verlossing in de adoptie van de Vader te leven. Zie je de samenhang? Uitverkoren tot adoptie door verlossing. Wat was er nodig om zondaren in de eeuwige heilige nabijheid van God te brengen? Wat moest God doen om ons zondaren te knuffelen? Ik bedoel het heel eerbiedig. Hij moest ons verlossen. Hij moest ons redden. Wat is verlossing? Verlossing is een ontzettend diep woord. Ik verwonder me altijd dat er in het ziekenhuis een afdeling verloskunde is. Nu moet ik als man daar voorzichtig in zijn, wat ik daarover zeg. Voordat straks de dames in de rij staan om mij terecht te wijzen. dat ik misschien al te makkelijk hierover gesproken zou hebben. Ik ben wel 4 keer toeschouwer geweest, dat wel. Maar dat is nog wat anders als deelnemer aan het proces. Maar verloskunde, een bevalling, een verlossing. En heb ik dit in de zin van een zwangerschap dat je een kind krijgt. Dat is een groot proces. We zeggen wel eens in de dagelijks spraakwoord, joh, dat is een hele bevalling. Dan hebben we over een groot, diepgaand proces. Het allerdiepste proces wat een mens ooit kan doormaken is de verlossing die God teweeg brengt. Dat is de verlossing van Satan, die je eigenaar is, die je heer is buiten Christus. Dat is de verlossing van de schuld van de zonde, de rekening die je bij God hebt uitstaan. Het is de verlossing van de macht van de zonde. Het vlees, je binnenste, wat voortdurend heerschappij over jou voert. Dat wordt in de verlossing, zeg maar, als het ware een slag toegebracht. Het is de verlossing van de wereld die je voortdurend bespeelt en onder wiens verblinding je zit. Als Christus je verlost, als je tot geloof in de Heer Jezus komt, word je verlost van al deze vijanden. Zeker, ze vallen de kinderen van God nog aan. De kinderen van God zijn nog niet totaal verlost, maar de essentie van de verlossing heeft plaatsgevonden. En straks als Christus komt, is daar de volledige verlossing. Bijvoorbeeld ook van ons lichaam, dat nu nog aan de gebrokenheid onderworpen is. In hem, vers 7, hey, kijk even in je testament. In hem hebben wij de verlossing. Niet, er staat, wat staat er niet? In hem zoeken wij de verlossing. In hem hopen wij de verlossing te krijgen. Dat is in zekere zin ook waar als het gaat om de totale verlossing straks. Maar wat Paulus hier zegt, ik wil dat je weet dat je de verlossing hebt. Hoe? Ik zou je even willen vragen om stil te worden. Hoe zijn wij verlost? Door bloed. Dat betekent door betaling. Met het enige geldende valuta. Met het bloed van Jezus, de Zoon van God. En dat heeft ertoe geleid dat we vergeven zijn. Paulus zegt namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van de genade. We zijn vergeven. Van de week was de rechtszaak in het nieuws. Van die moord die gepleegd is op die 9-jarige jongen. Ik denk dat velen van jullie dat ook wel gevolgd hebben. En er was tijdens het proces ruimte voor 2 van de zussen van de vermoorde jongen om de dader toe te spreken. Dat werd uitgezonden op de radio. Ik heb dat beluisterd. Ik vond dat zwaar om te horen. 2 vrouwen inmiddels, die spraken wat de dood van hun broertje, de moord op hun broertje met hen gedaan had. Ze spraken de dader rechtstreeks aan en de rechters rechtstreeks aan. Met alle emoties die daarbij hoorden. En als ik hoorde wat de moord op hun jongere broertje met hen gedaan had. Ze vroegen de dader, hoe durf je nog naar je eigen handen te kijken? Waarmee je dit gedaan hebt. Hoe durf je nog in de spiegel te kijken? Uit de vragen proefde je de pijn en de diepe verbolgenheid en de verontwaardiging van de 2 zussen. De dader werd natuurlijk niet gefilmd. Maar wat werd deze man op een emotionele, diepgaande, persoonlijke wijze met zijn schuld geconfronteerd? Levenslang is te kort, zeiden deze dames. Wat je ook van zo'n uitspraak vindt. Het laat in ieder geval iets zien van de gebrokenheid en de pijn die zoiets teweeg brengt. Stel je voor. Het is eigenlijk bijna niet mogelijk. Laat ik het zo zeggen. Onze schuld bij God is meer dan de schuld van een moord. Hoewel ik nooit een fysieke moord heb gepleegd, sta ik van nature in groter krijt bij God. En God heeft ervoor gekozen om zijn terechte verbolgenheid niet te laten gelden op mij, maar op zijn eigen zoon. Om mij, de moordenaar, vervolgens te adopteren in zijn gezin. Dat is indrukwekkend, toch? Eén vraag blijft over. Waarom, Heer? Waarom deze overstelpende genade? Paulus geeft 3 antwoorden. Ik ga ze alleen noemen. Mooi om vandaag over door te denken en over door te praten. 1 is vers 5. Het was dit hele verlossingsproces, inclusief uitverkiezing en adoptie. Dat was. Vers 5. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Zal ik het heel simpel zeggen? Gewoon omdat God het wilde. Waarom hebt u zondaren lief, Heer? Omdat ik ze lief wil hebben. Waarom verlost u rebellen? Omdat ik ze wil verlossen. Dat is mijn lievelingswerk. Ik handel naar mijn intuïtie als ik zondaren verkies, verlos en adopteer. Omdat ik het wil. Heer, waarom hebt u Israël lief? Deuteronomium 7. Omdat ik hen lief wil hebben. Niet om hen, maar om mij. Wat is de tweede reden, Heer, dat u dit gedaan hebt? Vers 4. Opdat wij, heilig en smetteloos, voor hem zouden zijn. God verlangt ernaar dat deze voormalige rebellen, vijanden, nu heilig en smetteloos voor hem staan. Dat betekent vergeven, vrijgesproken, maar het heeft ook te maken met onze levenswandel. Dat jullie gaan leven zoals ik het heb bedoeld. Dat jullie weer mijn beeld zullen dragen. Ik verlang ernaar dat er mensen op planeet Aarde lopen die weten wie ik ben en die in hun leven iets willen laten zien van mijn heerlijkheid. Ik verlang ernaar dat jullie heilig, apart gezet, smetteloos, gereinigd voor mij zullen staan. Nu al en straks volkomen. Ik heb een doel met jullie verlossing. Dat is de tweede reden. Dat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn. En dan de derde reden. Vers 6. Tot lof en heerlijkheid van zijn genade. Dit is de ultieme reden. Waarom doet God wat hij doet? Waarom verlost hij? Waarom verkiest hij? Waarom adopteert hij? Voel je de diepte van deze vraag? Ik denk, lieve mensen, dit is de vraag voor de eeuwigheid. Wij vluchtige mensen kunnen hier soms maar kort over nadenken en onze aandacht is afgeleid. Of heb je daar geen last van? Zeker, wij hebben soms diepe momenten van meditatie, dat we nadenken over Christus. Maar we zijn soms ook zo, we zijn afgeleide aanbidders, toch? Weet je wat de vraag van de eeuwigheid gaat zijn? Waarom, Heer? Waarom? Wat bewoog u? Wie is uw raadsman geweest, Heere God? Is er ooit iemand geweest die u advies gegeven heeft in het verlossingsplan? Vers 6 zegt, nee, het is tot lof en heerlijkheid van zijn genade. God doet alles om zijn eigen naam te verheerlijken. Gods hoogste doel is de aanbidding van God. En daarom draait het in onze verkiezing, verlossing en adoptie. Niet ultiem om ons, maar om hem. Hij verlangt ernaar dat wij levende dank- en lofoffers zijn voor hem. Mijn slotoproep. Nu we dit zo overdacht hebben, even onze neus gestoken hebben in geestelijke zegeningen. Er zijn vandaag 3 smaken. 1 is, je bent buiten de Heer Jezus. Je kent de Heer Jezus niet. En je bent dus in jezelf straatarm. Je hebt aan de zijlijn gekeken vandaag en gedacht, dit gaat niet over mij. Dan is voor jou vandaag de uitnodiging, liefdevol en ook indringend. Kom tot Jezus. Kom tot Jezus. Jonge mensen, ouderen, als je nooit bewust de Heer Jezus hebt aanvaard in je leven, kom vandaag tot Hem die de rijkdom royaal geeft. Wat heb je tegen Hem? Tweede optie, de tweede smaak, is dat je in Christus bent en schatrijk bent, maar eigenlijk als een zwerver leeft. Je bent je zicht op je heerlijke positie kwijtgeraakt. Misschien door de drukte of door lijden of door verdriet, dat je aandacht is afgeleid en je zegt eigenlijk die hemelse rijkdom, ik heb dat niet meer op mijn vizier. Lieve broeder, lieve zuster, vandaag komt God je tegemoet en stalt hij zijn heerlijkheid uit. En hij zegt, kijk naar mij. Geniet van wie ik ben. Ben ik niet eindeloos mooi? En de derde smaak is dat je zegt, ik ben nog niet volmaakt, maar ik weet dat ik in Christus ben. En die rijkdom waar het vanmorgen over gaat, dat is eigenlijk waarvoor ik wil leven. Wat ik wil uitstralen in mijn leven. Eigenlijk is dit mijn schat. Ik weet me schatrijk in Hem. Ik zou zeggen, hou vol. Laat deze rijkdom zien. Wil spiegel de glorie van onze koning. Dat is Hij waard. Dat is de beste voorbereiding op de eeuwigheid. Dan ga je straks volmaakt door waar je nu in gebrokenheid, misschien in lijden, misschien in je gevecht tegen ziekte, misschien in eenzaamheid, mee begonnen bent. Namelijk te genieten van wie Hij is en wat Hij in onze levens heeft gedaan. Laten we samen danken. Vader, als we vanmorgen een paar zinnetjes lezen uit het testament dat u voor uw kinderen nalaat, dan leggen we de hand op de mond en zeggen we, de helft is ons niet aangezegd. Hoe groot is het goed, is de rijkdom die u hebt weggelegd voor al uw kinderen. Bedankt, Vader. Wat zouden we zeggen? Wat zouden we u vergelden? Slechts onze lofprijs en aanbidding. Dank u. Eeuwig dank. Duizendmaal dank, o Heer. Dat u, Heer Jezus Christus, de hemel hebt verlaten. De stroom van Jezus' liefde, overstelpend als een vloed. Toen de mensenzoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van zijn liefde? Of vergeten wat Hij deed. Jezus' naam is Hij steeds geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen.